Ja, een ambitieus plan voor vanavond. Twee hoofdstukken uit het boek Rut in één avond. Gaan bespreken. We gaan ons best doen. Mijn horloge heeft de neiging om achter te lopen de laatste tijd. Dus mocht het zijn dat ik echt over de tijd ga en dat het niet meer klopt, klopt dan een keer tegen mij in de plaats. Een andere tekst om te beginnen dan de voorbije keren. Maar in een tekst van de vorige twee keer komt nog terug in de studie. Maar om te starten een keer een andere tekst, een uit Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen. En getrouwheid, geset, een kernwoord uit het boek Rut, en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dus de Heere zoekt eigenlijk getrouwheid, zoekt mensen die recht doen. En hij maakt dat duidelijk, onder meer in het boek Rut. Hij maakt duidelijk dat hij een verlangen heeft om een volk te heiligen, om een volk apart te zetten dat hem zou groot maken. Hij wil een koninklijk priesterdom en een heilige natie, ook vandaag nog, door wiens werken hij zichzelf kan verhogen. Hij wil eigenlijk een stad op een berg die een licht verspreidt. En hoe verspreiden we dat licht? Door zijn getrouwheid te tonen, door recht te doen. Door zijn getrouwheid, zijn geset, zijn verbondstrouw, lief te hebben. En ootmoedig, nederig te wandelen met onze God. En dat is iets wat we zien ook in het boek Rut. We zien dat in Rut zelf en we zien dat in Boas en het bijzonder ook. Dat zij mensen zijn die recht doen, die God geset lief hebben en daar ook over spreken. Dat als ze die kenmerken zien bij elkaar, dat ze dat ook aanprijzen en de ander daarvoor loven. Nog eens teruggrijpen naar de vorige keer, ik heb een beetje geaccentueerd, scène 2 en 3. En scène 2, dat is hoofdstuk 2 ook tegelijk, zijn Rut en Boas en het veld. Daar gaat Rut van oplezen, we gaan dat straks zien. En in scène 3, daar zijn Rut en Boas op de dorsvloer. En straks gaan we nog een kleine terugblik hebben op hoofdstuk 1. Maar je ziet die spiegelstructuur waar hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 eigenlijk tegenover elkaar gezet worden. En waar ellende en leegte eigenlijk veranderen in verzadiging en vervulling. En in hoofdstuk 2 en 3 of scène 2 en 3 zien we het karakter van de personages eigenlijk in het bijzonder naar voren komen. En dan op het laatste hadden we nog dat geslachtsverheerster dat o zo belangrijk is. Het is niet zomaar een staartje dat eraan komt, maar dat hopen we dan de volgende keer met elkaar te kunnen bekijken. En in het algemeen zijn er 4 episodes, of 4 scènes zoals je wil. En dat is een beetje met andere woorden gezegd. Van leegte gaat het uiteindelijk naar volheid. En in de hoofdstukken die we vandaag gaan zien, dat, of met elkaar gaan bekijken, dan daar zien we in dat in Rut 2 ze eigenlijk gaat zoeken naar eten, maar ook van, naar iemand in wiens ogen ze genade of genegenheid of gunst kan vinden. En in hoofdstuk 3 blijkt ze dat dan te vinden bij Boas. En eigenlijk in eerste instantie zelfs, of in eerste instantie bij Boas en in tweede instantie dan uiteindelijk bij de Heere God. Mag ze schuilen onder de vleugels van de Heer en tegelijk onder de vleugels van Boas. Misschien kunnen we met elkaar eerst een van de hoofdstukken lezen. Ik weet niet in hoeverre dat Rut ondertussen een heel goed bekend boek geworden is, als jullie dat van de week gelezen hebben, of als het gewoon zodanig goed gekend is. Als dat al het geval is, en als het al goed gekend is, is het eigenlijk niet nodig om de twee hoofdstukken te lezen, maar ik vind het wel belangrijk om toch nog zeker een van de twee met elkaar door te nemen. Stel voor dat we hoofdstuk 2 met elkaar gaan lezen. Rut hoofdstuk 2. Naomi nu had een bloedverwant van haar mans kant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. En Rut, de Moabitische, zei tot Naomi, laat mij naar het veld gaan en aren lezen, achter hem die mij genegen zal zijn. En zij zei tot haar, ha, mijn dochter. Zij ging dan heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En bij geval trof ze het stuk land van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie,
Boas kwam uit Bethlehem en hij zei tot de maaier: De Heere zij met u. Zij zeiden tot hem: De Heere zegene u. En toen zei Boas tot zijn knecht, die over de maaiers gesteld was: Bij wie behoort deze jonge vrouw? De knecht die over de maaiers gesteld was, antwoordde: Dat is een jonge vrouw uit Moab, die met Naomi meegekomen is uit het veld van Moab. Zij heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers. En zo is zij gekomen, en zij is bezig geweest van de morgenstond af tot nu toe. Het is iemand die weinig thuis zit. Hierop zei Boas tot Rut: Hoor eens, mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld, en hou ook niet hier vandaan. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Gij ziet daar het veld voor u, dat men bezig is te maaien, en ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hebt gij dorst, ga dan naar de vader en drink van hetgeen de knechten scheppen. Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zei tot hem: Waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben? Boas antwoordde haar: Mij is omstandig medegedeeld alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man, en hoe gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten, en gegaan zijt naar een volk dat gij tevoren niet kende. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon vallen u onverkort een deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Daarop zeide zij: Gij betoont mij wel uw gunst, mijn Heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken, hoewel ik niet tegelijke ben van één uwer dienstmaagden. Toen het nu etenstijd was, zei Boas tot haar: Kom hierheen en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. En zij ging zitten naast de maaiers en hij reikte haar geroost koren toe. Zij at en werd verzadigd en hield over. Toen zij was opgestaan om op te lezen, beval Boas zijn knechten aldus: Ook tussen de schoven mag zij oplezen, en maakt haar niet beschaamd. Veeleer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundel strekken en het laten liggen, opdat zij het oplezen. Vaart niet ruw tegen haar uit. En zij las op in het veld tot de avond. En ze klopte uit wat ze opgelezen had, en het was ongeveer een eva gerst. En ze nam het op en kwam in de stad. Toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, en toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn, zeide haar schoonmoeder tot haar: Waar hebt hij vandaag opgelezen en waar hebt hij gewerkt? Gezegend, zei hij, die zijn oog op u heeft geslagen. Toen vertelde zij haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had, bij wien zij gewerkt had, en zeide: De naam van de man bij wien ik vandaag gewerkt heb is Boas. Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij door de Heere, die zijn hoedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, noch aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar: Die man is aan ons verwant, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide: Bovendien heeft hij tot mij gezegd: Sluit u aan bij mijn knechten, totdat zij gereed zijn met mijn gehele oogst. Toen zeide Naomi tot Rut, haar schoondochter: Het is goed, mijn dochter, dat hij met zijn arbeiders meegaat, opdat men u op een ander veld niet hard vallen. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen, totdat de herfstoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En ze bleef wonen bij haar schoonmoeder. Tot hier. We gaan natuurlijk in de loop van de studie nog met elkaar versen bekijken. Want dat spreekt vanzelf. Maar zo hebben we een beetje de smaak weer te pakken van het boek. De sfeer van het boek. Rut 1, we hebben dat gezien met elkaar de vorige keer, dat dat ook gaat over vertrek en terugkeer. En dat dat eigenlijk een heel Bijbels thema is, dat er daar een gezin was dat vertrokken was, omwille van de hongersnood, en dat ze uiteindelijk teruggekomen waren, of toch de vrouw alleen, Naomi, met haar schoondochter van ondertussen. Maar dus vertrek en terugkeer, komt ook in hoofdstuk 1 aan bod. En alleen in episode 4 heb je dan niet dat er een weggaan is en een terugkeren. In 2 en 3 hebben we dat wel. Dan zie je telkens hoe Rut weggaat en terugkomt. En daar zit een duidelijke structuur in. We gaan dat zo meteen ook nog zien. En twee keer verlaat ze dus Naomi en heeft ze een ontmoeting met Boas om dan bij Naomi terug te komen. En er zijn wat parallellen in die hoofdstukken. Ik heb ze hier opgelijst. De kleurtjes hebben geen betekenis. Dat is enkel maar om een beetje beter onderscheid te maken tussen de verschillende blokjes. Maar dus zowel in 2 als in 3 zie je dat Rut spreekt tot Naomi. En het eerste vraagt ze eigenlijk nog een beetje toestemming. Hij vraagt ze van, is het goed? Ik ben eigenlijk van plan om te gaan oplezen. En onze Nederlandse vertaling komt dat een beetje minder goed tot uiting. Maar eigenlijk stelt ze de vraag. Vraagt ze, vind je het oké als ik het veld inga om op te lezen en te gaan zorgen voor eten? En Naomi zegt, oké, ga maar mijn dochter. En het tweede... de tweede kolom hier. Dan zie je dat Naomi zegt tegen Rut van, ik heb een plan, weet je wat je moet doen? Je moet gaan naar Boas en je moet zus en zo handelen. Twee keer zie je dat Rut uiteindelijk vertrekt. En wat opvallend is, die eerste twee dingen gingen misschien ook zelf gezien hebben, nu derde misschien ook, maar ik in elk geval niet. Dat derde stuk vond ik eigenlijk wel verrassend. In alle tweede hoofdstukken, en zowel hoofdstuk 2 als in hoofdstuk 3, zie je dat Boas vraagt aan Ruth, dat hij vraagt wie Ruth is. De tweede keer heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat het donker is en dat hij het niet ziet. Maar in de structuur van het hoofdstuk is dat wel een opvallend feit. Dat Boas dus twee keer vraagt, wie is zij? De eerste keer vraagt hij het aan de knecht van, wie is dat daar eigenlijk? De tweede keer is het dan tot Ruth zelf. En twee keer krijgt hij natuurlijk te horen om wie het gaat. En Boas verzoekt in hoofdstuk 2 aan Ruth van, blijf maar op mijn veld. En hij noemt haar waard om te worden gezegend. Als hij hoort van, ah, jij bent die vrouw over wie ik gehoord heb, jij bent degene die je land verlaten hebt en die gezorgd heeft voor haar schoonmoeder, dan zegt hij van, ja, hij mag je gezegend worden. En dan is hij meteen zelf het middel waardoor een eerste zegen tot Rut komt, en dan heeft hij direct voedsel aan haar en nodigt hij haar zelfs uit aan zijn tafel. En in hoofdstuk 3 zegt hij ook dat Rut het waard is om te worden gezegend. En is hij ook opnieuw het middel waardoor God zegent. En hij verzoekt haar te blijven. En aan het einde van hun gesprek zegt hij, ja, hou nog maar een keer je schort omhoog. En dan heeft hij opnieuw een heleboel eten mee. En zorgt hij eigenlijk voor dat er volheid is. Dat er vrucht is. Dat Rut niet met lege handen bij haar schoonmoeder moet komen. Dat is eigenlijk de bedoeling van zijn gift daar. Hij heeft haar voedsel. Hoofdstuk 2. Hij spreekt terug tot Naomi. En gaat ze heel het relaas doen. En hetzelfde gebeurt ook in hoofdstuk 3. En telkens heeft Naomi dan nog een keer raad aan haar schoondochter. Zegt ze, ah, dat is de situatie. Wel, nu moet je zo en zo handelen. Dat waren net parallellen. Hier zitten er ook parallellen tussen, maar ook een paar contrasten eigenlijk. In hoofdstuk 2 zie je dezelfde hoofdpersonages als in hoofdstuk 3, Naomi, Rut en Boas. En bij hoofdstuk 2 is het aan de start van de oogst, hoofdstuk 3 is aan het einde van de oogst. En wat er telkens gebeurt, heeft te maken met vrucht, heeft te maken met wat ze daar aan het oogsten zijn. Of wat er in het tweede geval in hoofdstuk 3 dan geoogst is. De setting is de eerste keer het veld van Boas, de tweede keer de dorsvloer. En de eerste keer heeft het natuurlijk te maken met het oogsten. En de tweede keer, als Boas op de dorsvloer is, dan heeft het te maken met de oogst bewaken. En kwestie van perspectief, hoe er tegen de dingen aangekeken worden, hoe ze het allemaal moeten behandelen. En het eerste zie je hoe de Heere zelf de dingen aan het leiden is door zijn toeval. De Heere is die regisseur die op de achtergrond aan het werk is en die alles stuurt zoals hem behaagt. Terwijl in hoofdstuk 3 je ziet dat dan Naomi eigenlijk het instrument is waardoor alles in gang gezet wordt, alles in beweging komt. En Naomi is degene die dan zegt, weet je, we zitten nu in die situatie, nu moet je op die manier gaan handelen. En in hoofdstuk 2 zie je dat Rut aanwezig is in het veld, als daar plotseling Boas opdaagt vanuit Bethlehem. Bethlehem is trouwens telkens de setting waarin alles zich afspeelt. In hoofdstuk 1 heeft Bethlehem al een belangrijke rol gespeeld. Ze zijn weggetrokken uit Bethlehem en ze zijn teruggekomen naar Bethlehem. En we hebben dat ook gezien de vorige keer, dat Bethlehem het broodhuis is en dat dat niet toevallig was dat het ook daar was. We weten ook in de heilsgeschiedenis welke belangrijke plaats Bethlehem was. Het was eigenlijk een verachte stad, of een kleine stad, betekende weinig. Maar uiteindelijk was het wel de plaats waar dan de Heere geboren werd. En dan heb ik nog niet eens vermeld dat Bethlehem ook anders nog voor koning David ook een rol gespeeld heeft. Dat hij ook uit de streek daar was. Dus de tweede keer is Boaz aanwezig op de dorpsvloer en dan komt Rut eraan. En dus daar zie je een klein verschil. En het scharnierpunt in hoofdstuk 2 is dat Rut vraagt om te mogen oplezen in vervulling van de tekst uit Deuteronomium, waar er toegestaan wordt aan de vreemdeling om op te lezen, waar de arme dat mag doen. En de tweede keer stelt Rut een vraag, maar dan een andere vraag. En je maakt ze eigenlijk duidelijk, en we gaan daar straks nog iets meer in detail gaan zien, je maakt ze duidelijk van ik ben beschikbaar voor een huwelijk. En ook dat is ergens een, moet ik zeggen, een aanspraak maken op een tekst uit het Oude Testament, die niet zo ver van die andere staat, van het oplezen, namelijk in Deuteronomium 25, de vraag om te huwen, en dat is gebaseerd dan op het zwagerhuwelijk. Ze had daar eigenlijk ook geen aanspraak op kunnen maken, in theorie, was ze eigenlijk niet een echt familielid, maar je ziet dat Boaz de wet breed interpreteert als het erom gaat om iets te betekenen en Gods liefde en goedertierenheid kenbaar te maken en te uiten tegenover die vrouw uit de Moabitische of uit de Moabieten en haar schoonmoeder. Boaz reactie is twee keer dat hij instemt, zowel als ze vraagt om op te lezen, meer dan dat nog zelfs. En de tweede keer stemt hij ook in om dan tot actie over te gaan en zijn lossersplicht daar te gaan vervullen. En Boaz kennis van Rut, ook opmerkelijk, de eerste keer, het is mij omstandig verteld wat jij gedaan hebt, wat jij betekend hebt voor je schoonmoeder, zegt hij. En de tweede keer maakt hij duidelijk aan Rut, van iedereen in de poort weet welke bijzondere vrouw jij bent. Iedereen kent jouw karakter, iedereen weet hoe jij gehandeld hebt. Hoe je niet aan jezelf gedacht hebt, maar Gods liefde geopenbaard hebt. En in de twee gevallen is er eigenlijk op de achtergrond een probleem. Is er iets waardoor je zegt van oei, het kan hier nog mislopen. In het begin, in je tweede hoofdstuk, was dat er eigenlijk schijnbaar geen losser was. Er was eigenlijk blijkbaar niemand die daar de taak op zich genomen had om die twee vrouwen die uit land Moab teruggekomen waren, om die vrouwen te helpen. Blijkbaar was daar niemand. Er was nog niemand opgestaan. En nochtans, heel de stad liep er vol van, hebben we gezien in hoofdstuk 1. En toch is er blijkbaar geen losser. En moet er de vraag gesteld worden van, zou er iemand mij genegenheid willen bewijzen? Maar ook in hoofdstuk 3 blijkt er plotseling een probleem op te duiken. Dat is namelijk, als Rut duidelijk maakt van, wel, Boaz, ik sta eigenlijk open voor een huwelijk, dan maakt Boaz kenbaar van, ja, er is nog een losser nader dan ik. Er is iemand die eigenlijk nog meer recht heeft om voor jullie te zorgen dan ik dan heb. Hij ziet het zelfs als een recht. Er is iemand die dat zou kunnen doen voor mij, die daar aanspraak op kan maken. En de ene keer speelt alles zich af tijdens de dag. En in het geval van hoofdstuk 3 is het de hele nacht wachten eigenlijk tot de scène afgelopen is. We hebben nog één diatje die het verschil schetst. In Rut hoofdstuk 2 zien we dat Boaz een zeer vermogend man is, staat er in onze Nederlandse vertaling. Ik heb het de vorige keer gezegd dat dat eigenlijk een beetje tekort doen is aan de uitdrukking, dat het er ook om gaat. Ja, je kunt ook een machtig held zijn, je kunt iemand zijn met een hoge positie, met status, maar die telkens die rijkdom of die status gebruikt ten behoeve van de ander. En Boaz is dus zo iemand. Hij is een Gibor Ha'il, is dat, als je daar nog van hoort. Dat is een persoon die dus uitblinkt door zijn karakter.
En Rut daar tegenover is een excellente vrouw, de deugdelijke vrouw. Het staat, ieder in de poort van mijn volk weet dat gij een deugdzame vrouw zijt, zegt vers 11 van hoofdstuk 3. En ook daar wordt een bijzondere uitdrukking gebruikt, die Eset Hail, en dat is dan eigenlijk dezelfde uitdrukking als in Spreuken 31. We gaan daar straks nog op terugkomen. En twee keer kan Rut dan uiteindelijk aan, meer naar het einde van het hoofdstuk zeer veel eten meenemen. De eerste keer is het eigenlijk het restje van wat ze opgespaard heeft. Een Eva herst bestond en dat ze, hebben het gelezen met elkaar, dat ze nog een heleboel over had na verzadigd te zijn. Ik moet het letterlijk lezen, vers 18 van hoofdstuk 2. En zij nam het op en kwam in de stad, toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, en toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij had overgehouden na verzadigd te zijn, zei haar schoonmoeder tot haar, waar hebt hij vandaag opgelezen? Dus, er was die Eva herst, maar ze had ook nog eens een flinke portie over van wat ze smiddags zelf gekregen had om te eten. En de tweede keer krijgt ze dus die zes maten hersenmaas mee. En het scharnierpunt telkens naar dan de volgende scène, of naar de afronding van het hoofdstuk, is dan Naomi die vraagt van, en, hoe is het geweest? En uiteindelijk is Naomi degene die dan telkens interpreteert van, ja, je moet het dus zo bekijken. En dat is zo, dat helpt ons denk ik om het een beetje in kaart te krijgen wat die twee hoofdstukken allemaal vertellen. En zonder dat we ze volledig gelezen hebben, zien we hier een beetje opgelijst van wat gebeurt er allemaal in de twee hoofdstukken, de twee middelste hoofdstukken van het boek Rut. Als we terugblikken, Naomi was dus in die droevige situatie en uiteindelijk zag ze geen toekomst meer. En wat ik de vorige keer niet belegd heb, want dat is eigenlijk dat ze, ik heb wel gezegd dat ze geen toekomst meer zag, dat de hoop voor haar weg was. Maar eigenlijk verwachtte ze ook niet dat er via het zwagerhuwelijk nog iets te verwachten was. Wat toch eigenlijk iets was dat mogelijk kon zijn. En dat uiteindelijk ook bleek mogelijk te zijn. En voor God is niet zo mogelijk trouwens. Maar ze zei van, als ik zou hertrouwen, ja, dan ben ik toch te oud voor kinderen. Dus eigenlijk ja, is er geen hoop meer te verwachten. Dus ze had ook die hoop al de kop ingedrukt. En ik heb dat gezegd, ze dacht dat God eigenlijk tegen haar was. Hoewel ze dan op het einde dan mocht ze het boek Rut gelezen hebben, en dan zou ze zien, nog eens erop gewezen worden dat Rut bij haar was, en dat toch de herfstoogst begon. En dat was de eerste van de oogsten in Israël. Ze begonnen met de herfst, en dat ging dan over. En als hoofdstuk 3 begint, dan is het eigenlijk al het einde van de oogsttijd. Dat is dan, dacht dat tarwe was, ik weet het nu niet meer zeker, dat dan geoogst wordt, maar in elk geval, het is dan iets anders dat binnengehaald wordt. De indeling van hoofdstuk 2 heb ik hier kort geschetst, en straks gaan we die van 3 zien. De twee slides volgen op 1. Maar het middenblok is dat Boas begint gunst te schenken. En dan zien we dat Rut vraagt, waarom doe je dat eigenlijk? En Boas antwoordt dan, God beloont je trouw en je geloof. En dan maakt ze duidelijk, laat mij toch genade vinden in uw ogen. En ik heb bewust de herziene Statenvertaling geciteerd, omdat mijn NBG-vertaling heeft dan niet zo duidelijk weer. Daar is het niet een vraag, is het meer van, daarop zeide zij, gij betoont mij wel uw gunst, mijn heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Maar eigenlijk, die vraag die daar gesteld wordt, dat komt niet echt tot uiting. Maar dat is eigenlijk wat ze zegt, laat mij genade vinden in uw ogen. Dus het gaat om het vinden van gunst. Wat eigenlijk ook al in het eerste of het tweede vers naar voren komt, waar ze zegt van, laat mij naar het veld gaan en are lezen achter hem die mij genegen zal zijn. Ze zoekt eigenlijk gunst. Ze zoekt naar iemand die zich zal ontfermen over haar. Dan ga ik eens naar de buitenkanten van het hoofdstuk. Hoofdstuk 2 begint met Boas, Gods middel tot Heset. We hebben gezien de vorige keer dat dat een belangrijk thema is.
En hier wordt direct iemand geïntroduceerd en de schrijver wint er geen doekjes om. Je zegt, en weet je wat? Hij is iemand die uit de familie komt van Naomi. En dat was belangrijk. Dat is niet zomaar een detail dat daardoor de schrijver geschetst wordt, maar hij maakt eigenlijk al duidelijk van daar is iemand die iets zou kunnen betekenen voor haar. Want een familielid in die tijd, dat was niet zomaar van je hebt ergens een bloedband, maar dat was iemand die voor jou zou kunnen zorgen. Dus daar wordt iemand geïntroduceerd in een situatie waarin het zo nodig is om iets te zien van Geset, om iets te ervaren van liefde, om iets te ervaren van Gods trouw, om iets te ervaren van die goedertierenheid waarmee God naar zijn volk omgezien had. En dan komt Ruth per toeval in Boas veld. En dat is de aanzet tot uiteindelijk dat praktiseren, dat in de praktijk brengen door Boas van die verbondstrouw van de Heer. En als we dan kijken naar het einde van hoofdstuk 2, dan zien we dat Ruth vertaalt of verhaalt tegenover haar schoonmoeder van ja, ik heb daar geluk gehad. Er is mij daar iets overkomen in dat veld van Boas. Iemand heeft daar naar mij omgezien. En ik heb die geset gevonden. Ik heb ervaren hoe Boas voor mij gezorgd heeft. Het is eigenlijk door de mond van Naomi dat er dan gezien wordt dat de Heer naar hen omgezien had. En ik zeg nog eens letterlijk het vers waaruit ik het haal. Het is vers 20, daar staat: daarop zei de Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij door de Heere, die zijn geset, zijn hoedertierenheid, niet heeft ontrokken aan de levenden, nog aan de doden. Het wordt eigenlijk opengelaten wie dat is, die zijn hoedertierenheid niet heeft onthouden of ontrokken aan de levenden, nog aan de doden. Het wordt opengelaten of dat nu Boas is, of de Heere God. Het zou eigenlijk alle twee kunnen zijn. Maar in elk geval, in het begin zien we dus een zoeken naar Gods verbondstrouw. En op het einde zien we hoe God die verbondstrouw schenkt. Nadat Ruth vertrokken is, zien we dat er een genadige en vriendelijke groet van Boas komt. Als hij op zijn veld komt, de Heere zij met u. En in hoofdstuk 2 vers 17 zien we dat Ruth de ontvanger is van Boas vrijgevigheid. En hoe blijkt dat Yahweh met haar was. Hoe God eigenlijk effectief met haar was. En het staat er niet zo letterlijk in. Maar je kunt het wel tussen de lijnen doorlezen dat de Heer met haar was. Nu, ik ga nog eens eraan toevoegen ook. Dit is een indeling, denk ik, die redelijk duidelijk is en waarvan je wel proeft van dat zit erin. Je moet daar niet echt aan gaan wringen om dat erin te krijgen. Maar voor alle duidelijkheid, er zijn ook auteurs die daar een wat aangepaste versie van hebben. En die soms andere accenten leggen. Dus dat is nu niet zo van, dat is nu de grid, het patroon waarin heel dat hoofdstuk zeker past. Maar ik denk wel dat het een tamelijk duidelijke indeling is die er natuurlijk uit naar voren komt. Ruth wordt beschreven door de overste van de maaiers en dan zie je ook haar verzoek om genade dat ze gedaan heeft en dat ze gerecht heeft tot die overste. En we zien dat Boas haar daar de tweede keer in vers 14 tot 16 haar uitnodigt en weer zorgt voor bescherming tegenover de andere knechten. Ruth hoofdstuk 3, zeer parallel eigenlijk aan hoofdstuk 2 qua indeling. Ik heb de kleurtjes zelf genomen bewust om dat duidelijk te maken, of men nog meer hetzelfde. Maar je ziet toch dat ongeveer ook weer dezelfde blokken terugkomen. We gaan opnieuw naar de kern eerst, de versen 10 en 11, waar Boas in vers 10 zegt van, ja, geprezen zei jij omdat je geen andere mannen achterna gelopen hebt terwijl je dat eigenlijk had kunnen doen. En hij begrijpt ook dat dat eigenlijk was wat normaal gezien zou moeten gebeuren. Veiligheid zoeken.
een man zoeken die voor haar ging kunnen zorgen.
En hij zegt van, je hebt dat niet gedaan. En hij prijst haar daarvoor. En haar zelf, merkt hij bewonderend op hoe ze daardoor ook echt een deugdzame vrouw kan genoemd worden. Dat is de kern eigenlijk van dat gedeelte. Hoe ze liefde bewijst, hoe ze een liefdedaad, hoe ze hesed bewijst. En dat is uiteindelijk wat er in vers 10 staat van hoofdstuk 3. We gaan dat ook nog eens lezen. Toen zeide hij, gezegend moogt hij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste hesed, uw laatste liefdedaad, de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, het zij arm of rijk. Je maakt eigenlijk duidelijk van, wat jij nu doet, aanspraak maken op mijn liefde, dat is eigenlijk een grote liefdedaad van jou. Je had kunnen anders handelen, je had kunnen alle mannen achterna lopen en je hebt dat niet gedaan. En dit is een bijzondere liefdedaad die eigenlijk die eerste liefdedaad nog overstijgt, waarbij je je zoon hebt weggecijferd voor je schoonmoeder. Het is wel bijzonder dat hij dat zegt. En wij zouden geneigd zijn om te zeggen van, ja, het feit dat ze zich wegcijfert en dat ze dan gaat oplezen en gaat werken en gevaar gaat lopen op het veld, dat dat eigenlijk een grotere liefdedaad is. Maar Boas ziet dat anders. Hij zegt van, als jij nu daarop aanspraak maakt, op mijn liefde aanspraak maakt, dan is dat eigenlijk nog een grotere hesed. Is dat eigenlijk nog grotere goedertierenheid aan de dag leggen. Dat toont ook wel een stukje nederigheid van Boas zijn kant. Dat hij haar op die manier behandelt. Dan opnieuw naar de buitenkant in vers 1 en 2, Naomi's plan. Namelijk om die verwant, die losser, daar zijn rol te laten vervullen. En op het einde zien we dan uiteindelijk dat Boas effectief van plan is om dat plan ook ten uitvoer te gaan brengen. Dat hij ook een plan heeft, dat hij zegt van, oké, ik ga die andere losser die nader is dan mij, ik ga hem bij zijn kraag vatten en hem aanspreken. Hij moet uit zijn pijp komen, ofwel gaat hij voor jullie zorgen, ofwel gaat hij aan de kant, maar er moet hier een oplossing komen. Hij werpt zich op als een heldhaftig man op die manier. En niet door het zwaar te trekken, maar eigenlijk door te handelen ten behoeve van die vrouw, van die vreemdelingen en van die arme, ontgoochelde en wat bittere Naomi. Naomi's plan was om aan Boas zijn voeten te gaan liggen. Ik heb ook verschillende commentatoren gelezen en ook wel beluisterd. Die vonden van, ja, dat is echt wel een gevaarlijk plan. En ik denk dat we dat algemeen wel kunnen zeggen. Als een vrouw zomaar op de dorsvloer gaat liggen bij een man die dan ook nog een beetje beneveld is. Want daar staat er men op mee dat die op het einde van de oogst, dan wordt er nogal wat gevierd, dan klinken ze op de oogst. En op zo'n moment dan aan die man zijn voeten gaan leggen, dat is niet ideaal. Maar dat was wel het plan. Heeft ze daar wijs in gehandeld? Achteraf blijkt van wel, maar het had daar zwaar kunnen mislopen. Ik heb dat niet in de slides verwerkt, maar je moet daar ook de geschiedenis van het volk Moab gaan op de achtergrond zien. Dat volk Moab, die dan eigenlijk een reputatie had. Wat hadden ze destijds gedaan? Ze hadden de mannen van Israël verlokt, verleid. Dat was eigenlijk hoe ze tot zonde gekomen waren met Moab. Dus dat speelde eigenlijk allemaal op de achtergrond. Dit was wat ze gedaan hadden. En je verwacht eigenlijk elk moment als Ruth zich daar op de dorsvloer had begeven, dat daar ergens een, hoe heet die weer, de held die dan het zwaard of de speer neemt, Pinehas, en je opduikt uit de duisternis om daar Ruth te doorboren. Maar dat gebeurt dus niet. Maar dat geruste kunt is dus inderdaad wel op het randje. Maar toch zien we hoe de Heere het plan zegent. Er was nog een aspect. Je moet ook niet alleen die geschiedenis van het volk Moab op de achtergrond zien. Maar je mag ook eens denken aan het ontstaan van het volk Moab. Hoe was dat gebeurd? Door een man die beneveld was en die verleid was. En die dan uiteindelijk met zijn dochters kinderen verwekt had, namelijk Lot. Ook dat speelt hier op de achtergrond. En denk dat je mag zien in Ruth hoofdstuk 3, hoe hier getoond wordt
als Gods karakter aan de dag gelegd wordt, dat dat anders loopt. Dat uiteindelijk deze situatie hier omgedraaid wordt. En hoe getoond wordt dat God zegen wil geven, maar op zijn manier. En dat het uiteindelijk erom gaat wat de Heere aan het doen is. En God keert om wat er met Moab destijds gebeurd was, hoe ze een vloek over zich gehaald hadden, dat keert God hier om en hij geeft zegen langs die weg. En het zegenende en genadige hart van God komt boven. En je mag er trouwens ook aan denken, als Boas daar op de dorsvloer is, hoe dan door zijn slaap heen, hoe Boas eigenlijk een beetje een Adamfiguur is. Hoe Boas en de Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd. Wel, in de Bijbel, dan zien we dat Adam zijn vrouw gekregen heeft in zijn slaap. Maar Boas, als een Adamfiguur, krijgt ook vanuit zijn slaap, daagt daar plotseling zijn latere vrouwtje op. Ik denk dat dat daar ook in besloten zit. En wat daar tegenover staat, is dat Boas dus instemt met Naomi's plan. En hij verbaast dan Ruth met te zeggen dat er nog iemand nader is, want daar had ze nog niet van gehoord. En hij zegt van, blijf liggen tot de ochtend, opdat er eigenlijk dat je geen gevaar zou lopen, en vertrek dan. We duiken opnieuw in Ruth 2. We hebben een beetje een overzicht gehad van de twee hoofdstukken. En dan gaan we iets meer in detail een paar dingen eruit belichten. Bij Ruth 2, ze blijft niet passief, Ruth. Ze is uiteindelijk aangekomen in Bethlehem. Ze zitten daar. En bij Naomi hebben we gezien dat ze zo bedroefd was. Dat ze in haar verdriet zat, vast zat. Maar Ruth is daarmee niet tevreden. En ze zegt, laat mij naar het veld gaan en aren lezen achter hem die mij genegen zal zijn. Ze hoopt dus eigenlijk op gunst. En ik denk dat dat een beetje terugrijdt naar wat hoofdstuk 1 gezegd had. De Heere had omgezien naar zijn volk door hun brood te geven. Nu, uiteindelijk was zij niet iemand van dat volk. Maar ik denk dat er in haar iets wakker gemaakt is. Van, als er zegen te vinden is, dan wil ik die hebben. En we hebben de vorige keer vermeld dat die Syrofenicische bij de Heer Jezus kwam. En dat ze eigenlijk een verlangen had om gezegend te worden. En dat ze zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. En dat ze zegt van, ja maar, de hondjes eten toch ook van de kruimels die van de tafel vallen. Ik wil zegeningen. Al zijn het kruimels, maar jij zult mij zegenen. En bij Ruth is dat ook. Ze heeft gehoord dat er zegen te rapen valt. En ze zoekt iemand die haar genegen zal zijn. Ze hoopt op gunst. Terwijl ze eigenlijk best wel rechten had als vreemdelingen. Die hoofdstukken uit Deuteronomium 24 en 14 zeggen dat eigenlijk. Dat je zowel als vreemdelingen als als arme recht had om gezegend te worden. In die zin dat je recht had om voedsel te gaan oplezen. Je kon daar echt aanspraak op maken. Maar het feit dat ze niet op de tafel klopt en zegt van, ja, want ze zijn uiteindelijk toch verplicht om voor ons te zorgen. Maar dat ze het meer uitdrukt van, wie weet, dat we ergens zullen gunst vinden, dat toont haar nederigheid. En tegelijk ook haar verwachting. En wat dan opmerkelijk is, iemand die mij genegen zal zijn, dat woord vinden we nog in de Bijbel. Ik heb een ontdekking gedaan vorige week, dat is de interlineaire Bijbel. Dat is dat je kunt tegelijk de bronwoorden zien in het Hebreeuws tegenover letterlijk het Engels of het Nederlandstalige woord. En dan kun je daarop doorklikken op dat Hebreeuwse woord. En dan kun je al de woordjes zien waar letterlijk dat aspect terugkeert. En dus voortaan krijgt iedereen woordstudies opgelepeld. Of ze dat nu graag hebben of niet. Het is dat of of niks. Maar in elk geval dus, dat woord gunst vinden, of iemand die mij genegen zal zijn, dat vinden we terug bij Jozef. Maar Jozef, de genegenheid van Potifar won, in Genesis 39. Dat is letterlijk hetzelfde dat daar staat. En
Jozef weet uit welke droeve situatie hij kwam. Een vreemdeling, waar hij geen aanspraak kon maken op ook maar iets. Hij was uiteindelijk ergens een slaaf, een dienstknecht. Maar waar hij genegenheid won. Letterlijk, dezelfde uitdrukking. Iemand die mij genegen zou zijn. Iemand die wiens genegenheid ik zou kunnen winnen. Nederlands zie je het niet terug, maar het is echt wel dezelfde uitdrukking. En dat schept verwachting. De lezer van Rut 2, die zal dat misschien herkend hebben en gedacht hebben van, ja, ook Jozef was ooit de vreemdeling. En de Heere was met hem en heeft dat gezegend. En hier zou het ook kunnen zijn van, zou de Heere nu met Rut zijn? Zou de Heere echt wel op de achtergrond daar aan het handelen zijn? En dan zien we al gauw hoe in dat hoofdstuk 2 God effectief de zaken aan het keren is. En de eerste vermelding van dat woord, dat dan de ene keer met gunst of de andere keer met genegenheid vertaald wordt, dat komt de eerste keer voor. Maar Noach vond genegenheid, genade in de ogen des Heren. Dus het is wel duidelijk dat de Heere effectief een God is die genegenheid, die genade wil schenken, die dat wil geven.
Jozef is verleden, maar Rut niet. Dus de vraag is toch nog krachtiger, want ja. Zal de Heer
zeker.
Iemand die geen recht heeft.
Ja. Maar is het verleden van zijn dromen, bedoel je dan?
Ja, maar zijn afkomst.
Ja, dat hij uit het volk van God komt. Zeker. Maar het was niet evident dat een Potifar een Egyptenaar zou zegenen. Hè. Daar was hij ook in vreemdelingschap.
Inderdaad. Maar de kans dat de Heer zich ontfermt over de nakomelingen van Abraham is toch veel groter.
Zeker. Het is eigenlijk omkeren van wat je zou verwachten. Ja. Iedereen verwacht een Israëliet die gaat gezegend worden. Maar vreemdelingen. Ik heb ook een bijbelstudie gehoord. Waar ze zeiden van, als zo'n boek voorgelezen werd voor Joden in Israël, dan hadden ze de traditie zo om te reageren, luidop. Wij doen dat niet, maar telkens dat er een Moabiet vermeld werd, was het zo van, en een boek als Esther was dat heel terecht. Als daar de slechterik naar voren kwam, dan was het En dan als de goeie er was, de Israëlieten waren er, de Joden waren er. Dan werd er gereageerd van, nu zijn ze er. En dan gaan ze waarschijnlijk wel, als het boek Rut voorgelezen werd, met een mond vol tanden gestaan hebben. Want net het omgekeerde wat je zou verwachten gebeurt in dat boek. Daar keert God de zaken eigenlijk om. En waar ze misschien in het begin gaan zeggen van, ze gaan naar Moab, en ze trouwen met een Moabitische, En dan plotseling blijkt die Moabitische Gods verbondstrouw al te schenken, of bewezen te hebben. Ja, wat moeten ze daarmee doen? Ze zullen daar niet meteen goed geweten hebben van, hoe moeten we hier nu op reageren? Er zal nog wel een kuchje geweest zijn of zo, en met rode oortjes of dergelijke meer, maar in elk geval, je weet niet goed van welke richting gaat het nu uit. En de Heere zet eigenlijk de zaken op zijn kop. En dat is iets dat wel meer gebeurt. Mensen die geen recht hebben op zegen, die zegening krijgen. En hier zit er één van. Zo is het dat de Heere eigenlijk echt omwentelingen doet en tegen de verwachtingen in kan handelen. En dat doet hij in het bijzonder inderdaad in het boek Rut ook. En dat woord genegenheid, dat komt dus van gen of ganan. En dat blijkt te betekenen dat je buigt, dat je in goedertierenheid en liefde dus, je naar iemand anders toeneigt. En dan ben jij altijd de grotere, de hogere, die dan je verlaagt om te zorgen voor een ander. Die genegenheid. En daar deed ze beroep op. Daar hoopte ze op. En dat toonde ook dat ze ergens wel zeer nederig was. Ook van, zou er iemand mij genegenheid willen bewijzen? Misschien was het ook wel vanuit het feit dat ze die God van Israël nog maar alleen van ver kende. Ze had wel gezegd van, mijn God is jouw God. Of tenminste, jouw God is mijn God, sorry. Maar hoe goed kenden ze hem al? En misschien was het zo verwachtingsvol van, ja, zou het echt zo zijn? Zou hij echt zo goed kunnen zijn als ik hoop, als ik gehoord heb? Zou dat dan de God van Israël zijn op die manier? Zou hij ook aan mij genegenheid willen bewijzen? En zet ze haar voet op het water. En ook Abraham, mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb. Ook ergens dat voorzichtige aanspraak maken op, mijn Heer, als ik die genegenheid gewonnen heb, wel, ga dan niet aan uw knecht voorbij. Dat zegt hij tegen de Heer. En Exodus, hij zegt de Heer, ik zal bewerken dat de Egyptenaren het volk genegen zijn, gunstig gezind zijn, zodat hij, wanneer hij wegtrekt, niet ledig wegtrekt. Dus wie is het die bewerkt dat er genegenheid is? Het is altijd op de achtergrond de Heere. Ofwel is hij rechtstreeks degene die genegenheid schenkt, zoals bij Noach, zoals bij Abraham. Ofwel is hij degene die anderen doet genegenheid schenken, zoals bij de Egyptenaren, die als Israël dan uiteindelijk uittrekt, die hen overladen met al hun rijkdommen, met al hun schatten van Egypte. En dergelijke gunst, die moet van de Heere komen. En dat zie je ook in Exodus 33. Ook weer. Indien ik genegenheid, genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken. Dat is het moment dat Mozes daar in de rotspleet verborgen wordt en dat hij de Heere mag zien. En hij vraagt dat 3 keer, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben. Ik denk dat dat trouwens ook een inclusie is, zo'n insluiting. Maar ik heb dat nu niet in detail bestudeerd, maar het zou wel de moeite zijn om dat ook eens te gaan bekijken, hoe de Heere dat daar gestructureerd heeft. En in het Nieuwe Testament kom je dat woord, die Hanan, hier, die Gen of Hanan, kom je niet tegen, dat is dan in het Grieks, dat is Charis. Maar dat is dan bijvoorbeeld, door genade bent u behouden. Dat is de Griekse equivalent van dat woord. Als ze in het Grieks vertalen wat er staat, als er gen of hanan staat, dan gaan ze in het Grieks altijd weergeven als charis. Dus door genade bent u behouden. Dus niet uit jezelf. Het is een gave of geschenk, charis, van God. Het is Gods genegenheid, het is Gods gunst dat we behouden zijn. En ook hier weer zien we dat de Heere God de rechtstreekse schenker is van genegenheid, van die gunst, dat de Heere eigenlijk degene is die zich engageert om dan zich te buigen, om zich te verlagen, de hogere die voor het kleinere zorgt. Dat wordt hier echt wel in de praktijk gebracht, en want de wet is door Mozes gegeven, de genade, charis, en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. De genegenheid van God, de gunst van God, is door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft hem doen kennen. Des genegenheid van God, dat hij zichzelf wil openbaren aan ons, dat we zijn hart mogen leren kennen. En dat is eigenlijk uiteindelijk wat je ziet in het boek Rut, wat ook gebeurt. Ze hoopt op genegenheid, en ze krijgt eigenlijk nog veel meer, dat ze het hart van Boaz mag winnen en kennen. En dat is beroep doen op genegenheid, dat er voedsel zal zijn, en dat is nog veel meer krijgen. En dat is vaak hoe wij tot de Heere God komen, hoe wij eigenlijk vanuit onze nood tot God roepen en gaan denken van, ja, wie gaat er mij hierin helpen, zou er dan bij God een oplossing zijn voor mijn problemen? Dan komen we tot God en leren we eigenlijk God zelf kennen. Leren we zijn hart zelf kennen. En zo hebben we uit zijn volheid allen ontvangen. En hebben we genegenheid ontvangen. Genade op genade. Genegenheid op genade. Dat tweede is een ander woord dan dat er eigenlijk staat, heb ik gezien. In die interlineaire Bijbel. Maar in elk geval, we hebben Gods genegenheid gekregen. Dit ga ik eventjes overslaan, omdat dat heel ver gaat. En misschien als er tijd over is, of als jullie straks nog hoesting hebben om dat nog eens te bekijken. Maar het zijn 2 slides met een lang stuk. Maar ik denk dat we ons beter momenteel kunnen op Rut richten. Anders gaan we te ver afgeleid worden.
Ruth
zelf, haar karakter,
ze neemt initiatief in de zorg. Dus ze is degene die zegt van, we gaan het hier niet bij laten. En ze is degene die wil liefde betonen, die in de praktijk wil tonen van Naomi. We gaan niet verhongeren. Maar tegelijk is ze ook degene die bereid is om te gaan werken voor Naomi. Weet je wat er opmerkelijk is? Dat ze niet zegt tegen Naomi, kom op, we zijn weg. We gaan hier toch niet blijven zitten. Nee, ze zegt van, weet je wat? Nee, ze heeft blijkbaar respect en begrip voor de situatie van Naomi. En ze zegt van, laat mij gaan oplezen. Niet van, laten we, maar laat mij. Nee, dus ze is bereid eigenlijk om voor de ander te zorgen. En dat in mij denken aan 1 Timotheus 5 vers 8, wat er staat, dat we ook voor onze familie te zorgen hebben. En dat dat ook een plicht is om op die manier eigenlijk voor onze naasten te zorgen. En we zijn vandaag in een situatie waarin dat veel minder gebeurt, waarin dat een beetje op de achtergrond geraakt. Als iemand ouder wordt, wordt die men of meer aan zijn lot of aan haar lot overgelaten. Nee, zonder dan te zeggen van het moet op die of die manier zijn. Nee, want ik bedoel niet te zeggen dat iedereen dan per se moet zijn schoonmoeder in huis nemen. Maar toch hebben we wel voor onze familie te zorgen. En die verbondstrouw van de Heere ook tegenover hen te vertonen. En Ruth die laat zich niet afschrikken en ze hoopt dus op die genade. En de knecht getuigt over haar dat ze een jonge Moabitische is, die dan met Naomi meegekomen is. En opmerkelijk weer, ze heeft toestemming gevraagd. En ze moest dat eigenlijk niet doen. Ze had kunnen zeggen, ja, de wet geeft mij alle vrijheid, ik ben hier, joehoe, knechten, ben hier op het veld, ben aan het oplezen. Hey. Ze had dat kunnen doen, ze had daar recht op. Maar ze stapt op die knecht af blijkbaar. We hebben het niet gelezen, maar hij vertelt wel hoe ze het gevraagd heeft. Ze heeft gevraagd om te mogen oplezen. En ze heeft er al een hele tijd gewerkt. Al van 's morgens maakt hij duidelijk tegenover Boas. En ze is weinig thuis geweest. Ze heeft eigenlijk bijna geen pauzes genomen. Het is iemand die weinig thuis zit. Het is de eerste dag dat ze daar is, waarschijnlijk. En ze was nog maar weinig naar huis geweest. Ze kon geen water scheppen, normaal gezien, aan de watervaten die daar stonden. S'morgens kwam iedereen daartoe met zijn emmertje wellicht, die ze dan in de grote ton goten. En in de loop van de dag konden ze daaruit putten. Maar zij had daar geen recht op. Zij was een vreemdeling en ze moest van die tonnen van de Joden afblijven. En ze had eigenlijk ook geen recht om daar enig gebruik van te maken. Hè. Ze was zowel een vreemdeling als ook nog een vrouw. En als vrouw moest ze eigenlijk ook eerder voor de anderen scheppen dan hè, had ze geen vreemdelingen geweest. Maar dus, ze moest naar huis gaan als ze wilde drinken tussenin. En ik kan u verzekeren, in de maanden april of mei kan dat daar al serieus warm zijn in Israël. En als je dan gaat oplezen op het veld, ja, dan krijg je wel serieus dorst. Maar zij was weinig naar huis geweest om te drinken tussenin. En ze had dus ook haar vader en moeder verlaten, naar een volk dat ze tevoren niet kende. Mij is omstandig verhaald geweest, hoe jij, zegt Boas. En dat doet dan weer denken aan Abraham. En hoe ze schuilt onder de vleugels van de God van Israël. Vers 12 van hoofdstuk 2. De Heere verhaalde uw daad, en uw loon vallen u onverkort een deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen hij zijt komen schuilen. Dus ze is komen schuilen onder de Heere zijn vleugels. En ze staat ook open voor de raad van Naomi. Ja, dat schetst een beetje wie ze is. Ze laat zich ook niet overheersen door haar gevoelens. En hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 gaat ze ook niet. Ze blijft daar ook niet bij de pakken zitten. En laat zich ook niet door angst afschrikken. Enzovoort. Ze liep niet die jonge mannen achterna. Ze is bereid te luisteren naar Boas. En op hem te vertrouwen als hij zegt van hey, het komt in orde, doe zus of doe zo, dan luistert ze daarnaar ze heeft dus een goede reputatie. Ze is een Eset Ha'il ik heb dat de vorige keer gezegd ook daarnet ook al dat verwijst naar Spreuken 31 en ik kan dat wel gemakkelijk zeggen maar als je die versie nog eens leest dan zie je waarop dat slaat als ik die vergelijking trek. Niet alleen op het feit dat letterlijk die
die woorden daarin komen in Sittahil, maar ook die letterlijke versen. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Dat is wat je ziet. Hij vertrouwt eigenlijk op haar en hij durft zich geven, Boas. Hij vertrouwt haar al vanaf het begin. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige. Dat is heel concreet wat ze doet tegenover Naomi. Haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige. Haar man is bekend in de poorten. Als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Dat straalt eigenlijk ook af op haar. Want het is letterlijk ook wat we zien bij Boas. Dat hij in de poort gaat zitten. En dat hij dan daar op dat moment die andere losser aanspreekt. Maar dat is blijkbaar iemand van aanzien die daar ook een belangrijke functie heeft. De scheik van Bethlehem. Kracht en luister is haar gewaand. De komende dag lacht zij toe. Het is iemand die krachtig is en die zegt van, we gaan dat doen. En ze laat zich niet doen door de situatie waarin ze zit. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Dat is iets wat Boas heel veel doet, haar roemen, omwille van wat ze gedaan heeft. En vele dochters gedragen zich wakker, maar hij overtreft haar alle. En het is inderdaad het licht, dat schijnt hier in die duistere tijd van de rechteren. Ruth is als een zaklantaarn of als een lamp die dan schijnt als een ster in de nacht. Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Toen ik dat vers in die slide gestopt heb, heb ik gedacht van, ja, dat is ook wel nog iets dat ik moet benadrukken. Eigenlijk, ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan, maar als ik het boek Rut lees, dan denk ik altijd van, daar is een mooie vrouw aan het werk. Maar eigenlijk, misschien was ze lelijk als gedacht. Hè? Maar ik wil dat ook nog eens benadrukken. Hè? We weten het eigenlijk niet hoe ze eruit zag. Maar wat er naar voren komt uit het boek Rut, is eigenlijk haar karakter, haar bijzondere hart. Hè? Daarmee wil ik niet gezegd hebben, ik hoor Sinclair Ferguson dat ook zeggen, van de Heer verplicht u niet om met de lelijkste vrouw die je kent te huwen, omdat ze nu eenmaal een gelovige is of zoiets. Maar ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken. Als ik het boek Rut lees, dan denk ik gewoon van, daar loopt een mooie vrouw. Maar eigenlijk, Spreuken maakt dat ook nog eens duidelijk, dat hoeft echt niet zo te zijn. Het is bedrieglijk en ijdel. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. En dat is wat we zien hier. Hier is een vrouw aan het werk die Gods liefde uitstraalt. En dat is wat prijzenswaardig is in haar. Hè. Heeft haar van de vrucht van haar handen. En ze krijgt overvloedig vrucht van haar handen. En Boas laat eigenlijk geen gelegenheid voorbij gaan om die handen van haar te vullen met vruchten van haar werk. Dat haar daden gaan roemen in de poorten. En dan is het zo mooi als we dan lezen in hoofdstuk 3 dat iedereen weet welke deugdzame vrouw hij zijt. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat hij een deugdzame vrouw zijt, zegt vers 11 van hoofdstuk 3. Iedereen in de poort weet het. Dat is letterlijk wat er eigenlijk in Spreuken 31 vers 30 staat. En Ruth loopt dus ook in Abrahams voetspoor. We hebben al een keer gezegd, denk ik. Maar Boas prijst dat ook nog eens. Dat is in hoofdstuk 2 vers 11. Hoe hij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten. En dat doet denken aan Genesis 12, maar ook aan Hebreeën 11. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Wel, dat geldt eigenlijk ook voor Rut. Ze was vertrokken, samen met Naomi, wist niet waar ze zou komen. Maar wat ze wist, was dat ze zou bij Naomi blijven tot de dood hen zou scheiden. En dat ze voor haar zou zorgen eigenlijk. En tegelijk dat ze wilde schuilen onder Gods vleugels. Denk dat we dat daar ook mogen zien. Niet het moment dat ze zegt tegen Naomi van ik blijf bij jou. Maar wel vanuit vers 6 van hoofdstuk 1. Waar we zien dat de Heer naar zijn volk omgezien had. En als ze dan uiteindelijk tegen Naomi zegt van ik ga bij jou blijven. En zegt van en jouw God is mijn God, dan maakt ze daarin duidelijk van bij die God wil ik eigenlijk wel horen. Dus ze gaan schuilen onder Gods vleugels. En dan zien we bij de Heer Jezus hoe hij eigenlijk zelf die vleugels van de Heere God aanbiedt aan Jeruzalem. En hoe hij moet zeggen in Matthäus en ook in Lucas: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En hij hebt niet gewild. Maar als je weet dat de genegenheid van God, de gunst van God op aarde gekomen is, we hebben dat daarnet gezien, de genegenheid in persoon is gekomen en biedt zijn vleugels aan en zegt eigenlijk van jullie zijn vervreemd van mij, jullie zijn armlastig, jullie hebben nodig om gevoed te worden, jullie zijn als schapen die geen herder hebben. En als hij dan aanbiedt van kijk, hier ben ik, ik bied genegenheid aan, ik bied veiligheid aan, dan wordt dat zo letterlijk afgehakt. Dan zeggen ze van, nee, we willen dit niet, hij heeft niet gewild. Maar die verwerping van de Heer Jezus is de aanzet tot het sterven van de Heer Jezus en de aanneming van de volken, waardoor wij mogen bij hem schuilen, waardoor wij, net als Naomi, wel onder zijn vleugels mogen gaan schuilen. En het aanbod is het ook voor ons om dat niet alleen te weten, zoals Naomi, en dat heb ik ook opgestoken uit het eerste hoofdstuk. Naomi wist wel dat er een God was die liefde was. Naomi wist dat. Maar uiteindelijk heeft ze een tijd niet geschuild onder zijn vleugels. En is ze moeten terugkeren. En aan ons is ook altijd de boodschap van, ja, we hebben wel eens de stap gezet om te schuilen bij de Heer. Maar vertrouwen we er ook wel echt op? Of denken we ook van, ja, God is boos op mij. En zijn vleugel is eigenlijk van mij weggenomen. Nee, dan mogen we toch telkens opnieuw tot hem gaan. En dat schuilen onder Gods vleugels, ik heb een aantal versen opgelezen en dat toont veiligheid. En dat is een aspect van verborgenheid en dat heeft ook een aspect van vreugde. In veiligheid, dat verwacht je wel, en geborgenheid zeker. Nee, laat mij in uw tent voor altoos vertoeven, laat mij schuilen, geborgen onder uw vleugelen. In die geborgenheid, dat zien we er allemaal wel in, denk ik. Maar die veiligheid, dat aspect vergeten we al iets meer, denk ik. Berg mij in de schaduw van uw vleugelen, voor de goddelozen die mij overweldigen, voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen. Nee, bewaar mij als de appel van het oog, zegt Psalm 17. Of ook, het vers dat ik al twee keer als inleidingsvers genomen heb, Psalm 36, vers 8. Hoe kostelijk is uw gezet, o God? Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen. Het biedt veiligheid aan. En tegelijk, als we schuilen onder de vleugels van de Heer Jezus, moet ik ook altijd weer denken aan die reportage van National Geographic, waarvan ik hoorde vertellen. Waar twee brandweermannen op pad waren, nadat een vuur door het bos geraasd had. En ze zijn daar aan het stappen en ze ontdekken daar plotseling de verkoolde resten van die kip. En ze gaan daar wat aan gaan kotteren en ze duwen die kip weg en plotseling stappen daar allemaal kleine kuikentjes van onder die kip. Die kip had haar kuikentjes beschermd onder haar vleugelen. En als we die psalmen lezen, dan is het eigenlijk voor de vijanden die er zijn. Hey, maar de laatste vijand, de dood, dat is er één die niet in menselijke gestalte komt. Maar dat is één die we toch allemaal zouden moeten trotseren als we niet schuilen onder de vleugels van de Heer Jezus. Ook die betekenis zit erin. Dat we mogen schuilen onder de vleugels van de Heere. Hij heeft uiteindelijk de toren gedragen. Het vuur is over hem gekomen. En wij mogen veilig gaan. Wij mogen, als die kleine kuikentjes zijn, die schuilen voor Gods oordeel onder de vleugels van de Heer Jezus.
Psalm 57 staat, dat zit hier rust van neer.
Ja, en wat zegt hij?
Wees mij genade, hoogt, wees mij genade, want bij u schuilt mij zijn. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
Ja. Ja, ja. Gods oordeel komt over iedereen, behalve over wie schuilt en je bij de Heer Jezus, onder de vleugels van de Heer Jezus. En ook daar passeert het oordeel, maar dan niet over ons, maar over de Heer. En schuilen onder Gods vleugels heeft ook een aspect van vreugde, want Hij is mijn hulp geweest, en de schaduw van uw vleugelen jubel ik. En dat is uiteindelijk ook wat we doen als we bijeenkomen op zondag bijvoorbeeld. En dan jubelen we en het feit dat we bij de Heer Jezus mogen schuilen. Dan verheugen we ons samen over het feit dat we daar allemaal onder de vleugels van de Heer Jezus gered zijn. Dat we daar geborgenheid gevonden hebben, dat we daar veiligheid gevonden hebben. En daar mogen we ons telkens weer in verheugen. En dat vinden we ook in Ruth 3 vers 9. Hè? En daarmee maken we meteen de stap opnieuw naar dat derde hoofdstuk, waar er staat en dat Boas vraagt: wie zijt hij, als hij daar plotseling iets voelt aan zijn voeten? En zij antwoordt: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want hij zijt de losser. Dat is dezelfde uitdrukking. Dat is misschien verwonderlijk. En als dat staat: uw loon vallen u onverkort een deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen hij zijt komen schuilen, in hoofdstuk 2. Als dat daar zo vermeld staat, dan verwachten we eigenlijk wel van, ja, dat is de Heere God, die moet helpen, en die moet geborgenheid geven. Maar hier is het uiteindelijk, in hoofdstuk 3, wordt de vraag uiteindelijk gesteld aan Boas. Dan spreid jij je vleugel uit over die dienstmaagd, dank u erin. Want hij zei te losser. En krijgt plotseling een andere betekenis. En alhoewel, het zit er ook weer in, die veiligheid, die geborgenheid. En zoekt ze geborgenheid van, ben jij nu, of wees jij nu degene bij wie ik kan schuilen? Wees jij degene die God zegen over mij brengt? Die zorgt dat er hier voor mij geborgenheid gevonden wordt. En daarmee mag zijn het duidelijk, ik heb dat al een paar keer aangehaald, en dat vers wil ik nog letterlijk ook vermelden hier, 2 Samuel 12 vers 20. Waar staat dat David, nadat dat kindje dat hij eerst verwekt had bij Bathsheba, dat dat sterft, dan doet hij eigenlijk letterlijk wat Ruth ook doet. Als Naomi zegt, weet je wat je moet doen? Als hij naar de dorsvloer herst gaat wannen, baat u dan, en zalf u en doe uw opperkleed aan. En dan af naar de dorsvloer. Dus baat u, zalf u en doe uw opperkleed aan. Wel, toen de rouw volbracht was van David, tenminste toen de rouw volbracht was, toen het kindje gestorven was, dat daar verwekt was. Wat gebeurt er dan? Dan baat David zich, dan zalft hij zich en doet hij opnieuw zijn opperkleed aan. En daarmee maakte hij eigenlijk duidelijk van, ik heb gerouwd, ik heb mij bekeerd, ik heb rouw getoond tegenover de Heere. En nu is het kind gestorven. En nu is er eigenlijk niets meer aan te doen. Ik ga het wel nog navolgen. Namelijk, ik ga ook nog sterven. Maar het kind komt niet meer terug. En daarmee maakt hij eigenlijk duidelijk van de periode van rouwen of berouw tonen is voorbij. Wel, dat is hier ook zo. Bij Rut, ze toont eigenlijk op die manier. Ze baat zichzelf zich en doet haar opperkleed aan. Waarschijnlijk liep ze nog in het zwarte kleed. En als ze zich nu anders zal kleden, dan toont ze van, Boas, je hoeft niet meer op afstand te blijven en een rouwende vrouw te benaderen, maar ik ben beschikbaar. Ik ben eigenlijk nu iemand die open staat voor een huwelijk. In hoeverre hij dat ook zal zien hebben daar bij nacht, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar ik denk wel dat we die parallel mogen trekken. En ook nog omwille van in 16 vers 8 van Ezekiel, maar dat gaan we zo meteen zien, maar ik wilde nog zeggen, hij heeft misschien de mantel niet gezien, maar dat ze gewassen was, zou hij ook wel geroken hebben, maar zo wat. Ja, dat is waar. In Ezekiel 16 vers 8 staat er dus, dat gedeelte waar God over Israël zegt, of over Jeruzalem, toen kwam ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u. Daar staat letterlijk ook weer, ik spreide mijn vleugel over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere Heere. Zo werd hij de mijne. Dus, zo'n uitdrukking wordt eigenlijk gebruikt voor het aangaan van een dergelijk verbond. Voor het aangaan misschien van een huwelijksverbond. Dat is wat er hier dan eigenlijk gebeurt. Het volk Israël was net als iemand die niemand moest hebben. En God ontfermt zich daarover. En gaat ervoor gaan zorgen. En bewijst dan uiteindelijk liefde. En gaat zo ver dat hij in zijn liefde de naaktheid bedekt. En onder ede een verbond aangaat. En dat is wat we zien ook bij Ruth. En dat is ook waarom ik de vorige keer zei. Ik denk inderdaad dat dat wel een huwelijksaanzoek is. Het was Luc die dat vroeg van. Vraagt ze hier om te trouwen. Ik denk wel dat dat inderdaad zo ver gaat. Dat we dat hier kunnen inzien. En dat is geset. Ja, dat zijn dingen die ik al gezegd heb. Dat bewust onduidelijk is wie hier geset bewijst. Ik heb daar net het vers niet aangehaald. Nog eens letterlijk, denk ik. Maar gezegend zij hij door de Heere, die zijn goedertierenheid niet heeft ontrokken aan de levenden, nog aan de doden. Maar die, op wie slaat dat? Slaat dat op Boas? Slaat dat op God? Want ik denk dat de schrijver bewust dat gewoon openlaat, want het vervaagt hier, het loopt ineen. De Heere God bewijst zijn liefde door Boas, en Boas kan uiteindelijk niets doen dan door de Heere God.
Het is natuurlijk ook weer de leven naar boven trekken.
Ik heb me dat ook al opgevraagd.
Want uiteindelijk gaat het hier om het erfdeel dat gelost wordt. Hè?
Ja.
Is dat erfdeel?
Wat zeg je?
Ja, uiteindelijk wat het de handgraaf is van die God het dat erfdeel lossen.
Ja.
Dus en wie's erfdeel is het? De mens is dood, hè?
Ja. Ik ben niet helemaal wat hij bedoelt. Ik denk dat je.
Ja. De handgraaf is hier van wie is die lossen? Van om het erfdeel dat moet verlost worden.
Ja,
uiteindelijk is er een lap grond in Israël
en
die behoort nog altijd toe aan. De man van Ruth. En de vrouw die aan die rol speelt is van, welke wet heeft een prioriteit? De Moabitische ze mag niet tot in het tiende onder Gods volk toegevoegd worden, beter gezegd. Maar er is ook wel aan de andere kant het recht en de plicht dat er moet gelost worden, want dat erfdeel moet bewaard worden.
Mm-hmm.
En de vraag is, hoe had het nu uiteindelijk zin? En dan zie je dat voor de Heer, de hoop en de toekomst van zijn volk en het erfdeel van zijn volk door boven gaat. En uiteindelijk Rut deelt in die zegening en meedeelt in de erfenis die eigenlijk haar aan die vent behoort.
Ja, maar dat is één aspect, dat is de klant. Maar daarnaast loopt er ook nog iets anders. Dat is namelijk dat er geen nakomeling was. De letterlijke losser.
Maar dat is ook voor hem, dan? De God en
dat is ook voor hem, ja. Dat is zeker ook voor hem. Dat is ook voor Boas.
Om
dat in de praktijk te brengen. Ja. En Boas bewijst eigenlijk die geset.
Ja.
Maar, wat zien we in hoofdstuk 4, ik loop al eventjes vooruit. Wie opent er de moederschoot van Ruth? Dat is de Heere.
Uh-huh.
En eigenlijk... En heel Ruth, ik verklap al een beetje van de volgende keer. Maar eigenlijk, een boek Ruth, maar dan moet ik de volgende keer niet meer komen. Een boek Ruth, daar zie je dat God maar één keer letterlijk ingrijpt. En dat is namelijk als hij die moederschoot opent. En ook daar zie je dan weer dat door elkaar loopt. Dat het weliswaar Boas is die het in de praktijk brengt, maar dat ook weer Gods handelen is die dat mogelijk maakt.
Tuurlijk, maar ik wil er maar naartoe gaan van die leven en dood. Uiteindelijk betoont de Heer zich gezet van de overleden man ook van Ruth. Dat wil ik. En voorziet hij toch, ondanks dat hij gestorven is buiten het land, voorziet hij uiteindelijk toch. Want die andere losser haakt af. Ja. Waarom? Omdat er een pakketje verbonden is aan de aardeel. En dat pakketje ziet hij niet zitten.
Ja. Ja.
Dus snap je, dat wil ik gewoon naartoe niet meer.
Ja. Maar ja, ik snapte niet waarom dat Boas er zo uitliet. He, dat je benadrukt de rol van de heren, die Gesed bewijst. Mm-hmm. Maar waarom Boas dan daar per se zo meer aan de buitenkant kan schuiven?
Ja, zullen ik Boas niet aan het
doen. Ja, omdat ik zei, van wie is het nu uiteindelijk die Gesed bewijst? Is Boas of God? En dan zei je van, dat is toch de heren?
Natuurlijk is de heren alleen maar aan
de
doden.
Wat dan over die levenden en die doden?
Ja, maar... er wordt toch ook gesed bewezen aan die doden. En er wordt verder nakomelingschap verwekt. Dus eigenlijk op die manier krijgen die doden dan nakomelingen. Hun naam blijft voorbestaan. Wat zo belangrijk is in het volk Israël.
En daar zorgt de Heer toch voor?
En Boas ook.
Nou, Boas is diegene die door de Heer gedrukt wordt. Boas is toch niet een figuur die op zijn eigen zweeft?
Nee, dat is wel. Ja, hé.
Je zegt dat de zonen van Naomi, dat die naam behouden wordt, maar in het geslachtsregister is het wel Boas als vader.
Nee, ik zeg dat ze erfdeel verzekerd blijft in het geloof.
Ja, maar ik zeg
het is niet de naam.
Het is de naam.
Ja,
maar het was belangrijk dat er dat de lijn doorging. Of dat nu letterlijk die naam was dat hij droeg. De familie bleef voorbestaan en het land blijft behouden. Men springt daar wel losser mee om. Het feit dat plotseling Naomi daar, tenminste Ruth daarin geschoven wordt, dat is allemaal veel minder het probleem. De totale lijn wordt gezien. Ook al is het letterlijk eigenlijk bij ons zo, moet familie zijn de bloedband.
De bloed van de familie.
Ja. Boas. Naar Ruth gezien, nog eventjes Boas. Je schenkt gunsten meteen al. Op verschillende manieren. Hij is de vervulling van Ruths hoop. En het gaat veel verder dan wat de wet voorziet. Hij zegt niet alleen van ja, het is goed, je mag blijven oplezen. Maar je maakt ook nog eens duidelijk van je mag hier vrijelijk drinken. Wat zegt hij ook nog? En kom aan mijn tafel eten. Hij verwelkomt ze eigenlijk in een positie al van verwantschap. Hij maakt eigenlijk al duidelijk van jij hoort erbij. En hij schenkt haar zoveel als ze overhoudt. En dan beschermt hij haar ook en zegt hij een paar keer van waar niet ruw tegen haar uit of laat ze gerust. En dan zegent Naomi hem meteen. Of tenminste, ze weet eerst nog niet wie het was. Gezegend, zei hij, die zoveel genade bewezen heeft. En dan de tweede keer, als ze dan hoort van het was Boas, dan spreekt ze nog eens een zegen uit. En hij is dus die Borhail uitermate vrijgevig. Iedere keer weer. Hij is al wat ouder. Hij spreekt die knecht ook aan als jongeman. Ziet dat ook niet. Pardon, in het Nederlands. Dat is wel zo. En tegen haar spreekt hij ook altijd als mijn dochter. En je gaat dat niet doen als er geen groot verschil in leeftijd is. Dat ze hen gehouden tegenover Ruth. En hij staat daar telkens rust van. Komt in orde, ik ga voor jou zorgen, doe het zo. En hij waardeert haar, hij zet het feit dat ze liefde bewijst aan anderen en aan hemzelf. Dat ziet hij echt als een daad van grote liefde. Hij is ook doortastend in zijn optreden. Veel mannen zijn doortastend als het op zichzelf aankomt. Maar hij is doortastend als het aankomt ook op het beschermen van de ander. Hij eigent zich niets toe voor zijn beurt. Zijn lot is in Gods hand. Het moment dat hij hoort Ruth interesse heeft, dat hij kan zeggen, oké, we liggen hier op de dorsvloer, het is de moment. Maar dat doet hij dus niet. Hij wacht netjes af, hij zegt van oké, we gaan dat hier goed afhandelen, volgens de wet, ik ga naar de poort gaan. En hij heeft eigenlijk die ander de gelegenheid om zijn plicht te vervullen. En hij heeft daarmee te kennen van, mijn lot is in Gods handen. Het is een grote daad van vertrouwen die hij stelt. Hey, want evengoed had die losser kunnen zeggen, oké, ik ga doen wat hij eigenlijk ook eerst zegt. Hey, en Boaz is bereid van, als dat Gods weg is, dan zij het zo. Hey, en denk dan aan David die in de grot is, als Saul daar zijn behoefte gaat doen, hey, dan snijdt David weliswaar een stuk van zijn mantel, maar doodt hij hem niet. Ook al zijn daar zijn medesoldaten of zijn volgelingen, die zeggen van, oké, het is het moment, dit is het moment dat God u gegeven heeft. Wel, Boaz had dat ook kunnen doen. Ja, dit is het moment dat God mij heeft, zes hier, dus laat ik maar overtreden. Hey, en dat zien we vaak ook in de praktijk, vaak bij jonge mensen ook, van oké, hey, de deur gaat open, dus dat betekent dat ik mag handelen. Hey, we gaan tekenen, gaan interpreteren zoals ze ons dan uitkomen. Hey, en dan denken we van, dit kan niet anders dan van God zijn. Wel, de deur ging open hey, voor David toen Saul daar was. De deur ging open en hij stapte niet naar binnen. Niet elke opengaande deur moeten we binnenstappen. Ik denk in de praktijk dat dat wel een goede les is. Dat we soms moeten terughoudend zijn. Je kunt ook denken aan Jona. Jona vond een boot, hè, toen hij wilde vluchten voor de Heere God. In Gods voorzienigheid lag daar een schip klaar. De deur stond open om weg te lopen van de Heere. Wel, de deur is nooit open om te handelen buiten Gods wil om. Hey, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet omdat de omstandigheden er wel naar zijn, dat je er ook moet naar handelen. Soms zijn de omstandigheden naar en kan het ook wel een beproeving zijn. Om te kijken, van, hoe ga je nu handelen? Wel, ook zo hier. Hey, Boaz, die is bereid om te wachten. En hij laat de dingen niet op hun beloop. Hij gaat niet rusten voordat hij de zaak tot een einde heeft gebracht. En het laatste puntje dat ik wel naar voren breng, dat is dat Boaz dus de losser is, de verwant. En dus de goel. En dat is een heel mooi woordje om ook zo'n studie over te maken. Zelfs niet grijzen. En dat betekent losser, we zien dat niet in Nederlands, maar dat is hetzelfde als verlosser. De Heere heeft zijn volk verlost. De Heere heeft een volk uitgeleid. Die heeft dat gedaan toen hij zijn volk uit Egypte geleid heeft. Die heeft dat gedaan toen hij zijn volk uit ballingschap geleid heeft. Hij heeft dat gedaan toen hij ons verlost heeft van zijn oordeel en uit de toren van God. Als hij ons uiteindelijk vrijgemaakt heeft en gekocht heeft om zijn volk te zijn. Dat blijkt duidelijk ook al uit Exodus 6, waar hij zegt, hey, ik zal u redden, of ik zal hen redden van hun slavernij en u verlossen. Ik zal de goel zijn. Dat is daar het werkwoord dat daarvan afgeleid is. Door een uitgestrekte arm en onder zware gerechten. Hij leidt het in uw goedertierenheid en uw gezet het volk dat hij verlost hebt. Ook weer een woord dat verwant is met die goel. In de gesed hebt hij ons verlost. Hij leidt het volk door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Dat is ook wat je ziet. En het boek Rut, dat God en zijn goedertierenheid verlost. Een losser schenkt, een losser geeft. En dat hij hen leidt naar de plaats waar hij zegen aan verbindt. Naar zijn woonsteden, naar de plaats waar hij woont. En God is even toegewijd aan zijn volk als een familielid, aan zijn bloedverwanten. En dat is een belangrijk aspect van van dat goel zijn, van die losser zijn. Toegewijd zijn aan je volk. Kiezen, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, van als Ruth hier kiest om mee te gaan met Naomi, dan kiest ze eigenlijk om verwantschap aan te gaan. En verwantschap wordt daar geïntroduceerd in hoofdstuk 1. Daar zien we iemand die kiest van, ik ga meegaan naar jou, ik ga mij gedragen als een verwant. Ook al ben ik niet een bloedverwant, dan ga ik mij toch zo gedragen. En dat zie je dan in het boek Rut door. Ook al hoor je er eigenlijk niet bij, dan ga je toch op die manier gaan handelen. Hij accepteert de verwantschap Boaz met alle verplichtingen die erbij horen. Hij bereid zijn om te lossen. Oké, dat betekent dan dat ik dit en dat moet doen. Wel, ik ga dat doen. En God is ook bereid om te doen wat nodig is en de kosten te dragen. Ten koste van zichzelf. Om zijn volk te beschermen, te verdedigen en te bevrijden. En in Israël, dan kon je zien dat iemand als losser optrad, als familie gevaar liep, als er bedreiging was, als er onrecht werd aangedaan. En in het Oude Testament, dan zie je een drietal voorbeelden In onze vertalingen dan zie je telkens als er sprake is van een bloedvreker, dan is dat eigenlijk ook een goel. En je moest moordenaars voor het gerecht brengen. Hè. Dat was niet een vrijbrief om dan zomaar iemand kopje kleiner te maken. Nee, dat was eigenlijk de bedoeling dat je goel zou zijn. Dat je zou optreden voor je familie en iemand voor het gerecht zou brengen. Zorgen dat er recht zou geschieden voor je familie. Dat je zegt van, hé, ik ga mij inzetten dat mijn familie verlost worden van het verdriet. Door dan uiteindelijk die boosdoener misschien, moest nog blijken voor het gerecht, door die voor het gerecht te brengen. En wat er op hun schouders drukt, dan ga ik dan wegnemen. Dan moest je ook familieleden helpen bij schuld of slavernij. Dat was dan concreet bijvoorbeeld hier, was er schuld ontstaan. En als iemand een schuld had opgehoopt, dan was het laatste wat hij kon doen, dan was zichzelf als slaaf dan verkopen. En dan moest hij goel komen en zeggen van, en ik ga nu de prijs betalen en ik ga mijn familielid weer vrijkopen. En dan moest hij ook, en het bijzondere voorbeeld van een zwagerhuwelijk, dan moest hij zorgen voor het voortleven van de naam van een broer. En ook daar zie je dat Boas verder gaat dan wat de wet eigenlijk voorschrijft, want Ruth had daar, kon daar geen aanspraak op maken. Er is een verlosser, er is een losser, een goel is er voor ons, en hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving, de zonden. Dat is de ware verlossing die wij gekregen hebben van een God die ons genegenheid bewijst. En Titus 2 vers 11 zegt dat het Christus Jezus is die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken, ons te verlossen dus, en om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En dat is de ware vrijheid. Daar moeten we van verlost worden, van onze ongerechtigheid. En voor zich te reinigen, een eigen volk, vol ijverig en goede werken. En ik heb bewust dat vers gekozen ook, omdat het uiteindelijk een apart zetten is. Dat het erom gaat dat God een volk wil zien dat ijverig is en goede werken. Dat die gezet van hem aan de dag legt. Dat vertoont van, in de praktijk van, hoe toon je dan nu? Hoe ben je nu vandaag een losser? En dat is concreet, als je je inzet voor je naaste, die dan met al die zaken te maken krijgt. Vandaag is niet ons familielid op die manier, aan het hongeren misschien. Maar mogen we wel mensen die buiten onze familie staan, die zegen van God nog niet kennen, mogen we wel uiteindelijk een vergeving aanbrengen. Mogen we die vrijheid van de Heere God aanbieden. Mogen we tonen van, kijk, dit is nu wat God wil. Mogen we helpen om als mensen letterlijk hongeren, om daar iets van de Heere zijn liefde te gaan vertonen. Mogen we dat in de praktijk ook brengen. Als we weten dat bepaalde landen een hongersnood uitbreekt, mogen we Gods liefde, Gods gezet daar aan vertonen. En een tal van praktische zaken mogen we eigenlijk ons opwerpen als die goels die de Heere God zijn liefde tonen. Mogen we ook lossers zijn die dat in de praktijk brengen. Tot hier Ruth 2 en 3.